Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Een zeer goede morgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom. Vandaag in Elke Dag Telt gaan we het hebben over de heilige wiens feest we vandaag vieren, de heilige Vincentius a Paolo. Want het is feest voor onder andere de Zusters van Liefde, omdat dat hun patroonheilige is, de stichter van de Zusters van Liefde. En we gaan daarvoor zo dadelijk, collega Kevin gaat zo dadelijk in gesprek met zuster Pascal van de Zusters van Liefde in Kortemark. En enkele dagen geleden hebben we ook het feest gevierd van Pater Pio. En we krijgen straks tips van hem om, als de duivel ons tijgert, dat we daartegen kunnen ingaan met enkele... Ja, goede tips van Pater Pio.
Pleine nuit, il a ouvert la mer. Pourquoi trembler? Il est venu nous libérer. Chantez avec moi.
Ashira de mai, Era, Ashira de mai, Era, Ashira de mai, Era, Mira Morama, Baelin, Ashira de mai, Era, Ashira de mai, Era, Ashira de mai, Era, Mira Morama.
Enfant de lumière, vers un pays, une nouvelle terre. Nous voici libres, laissons nos peines, laissons nos chaînes. Chantez avec moi.
En nogmaals, goedemorgen beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 7:15 geworden. Vandaag vieren we dus het feest van de heilige Vincentius a Paolo. En hij heeft onder andere ooit gezegd: geef mij een man van gebed en hij zal tot alles in staat zijn. Hij kan met de apostel zeggen: ik kan alle dingen doen in hem die mij kracht geeft. En ik heb ook een mooie hymne gevonden, speciaal geschreven voor het feest van deze heilige. En ik wil die graag eventjes voorlezen. Een lofzang op Sint Vincent a Paolo, de apostel van de broederliefde. Hij zorgde voor de groten en de kleine, als zonen van een vader boven. Hij onderwees mensen in luxe koepels, de wijsheid die de Heer vreest. Hij leerde mensen in de koepel van armoede, dat geduld, dat vertrouwt op zijn woord. Van ouders door gebrek verdreven, vanwege voor misdaad apart gezet, verzamelde hij het bibberende kind en plaatste het naast zijn warme hart. Welk lijden van de gevallen mensheid is Vincent voorbijgegaan of vergeten? Waar faalde hij met hart en verstand om het lot van de mensheid te verbeteren? En we gaan, beste luisteraars, luisteren naar een gesprek van collega Kevin met zuster Pascal van de Zusters van Liefde in Kortenmark, die dus vandaag feest vieren.
En zo, dierbare luisteraars, heb ik op deze mooie dag waar wij de heilige Vincentius a Paolo vieren, telefonisch contact met de Zusters van Liefde te Kortenmark en meer bepaald met zuster Pascal. Zuster Pascal, van harte welkom in ons ochtendprogramma.
Dank u.
Zou u misschien kunnen beginnen met uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over die bijzondere figuur van de heilige Vincentius?
Ja, dus ik ben een religieuze bij de Zusters van Liefde. Ik ben ingetreden in 62. Dus volgend jaar vier ik mijn 60-jarige jubileum.
Prachtig.
Dus dat begint al te tellen.
Ja, zeker.
Ik heb eerst veel gesparteld, want ik wilde niet mee met ons lieve Heer. En mijn eerste werk als kinderverzorgster landde ik in een home Saint-Vincent aan de kust. Ik vond achteraf, vind ik dat wel een knipoogje van God.
Mm-hmm.
Mijn tweede werk was bij de Zusters van Liefde, in een home Saint-Vincent ook. Dus ik moest er zijn en tot ik me ja woord heb gegeven, met volle overtuiging. Het heeft me nog geen seconde gespeten.
Ja, we merken duidelijk de figuur van de heilige Vincentius, hè, die al op uw pad kwam. En toch ergens een knipoogje van God om die figuur een beetje te volgen. Wie was hij eigenlijk?
Heilige Vincentius is geboren in 1581, is gestorven in 1660. Hij wordt genoemd de reus van de naastenliefde. Hij is begonnen met de gedachte carrière te maken.
Mm-hmm.
Hij wilde veel prestige, tot God hem bij de kraag pakte in 1612. Dan ontwaakte hij, als het ware, en zit in zijn verantwoordelijkheid als priester. Zijn leuze was: de armen mijn meesters. Wij moeten naar de armen snellen als naar een brand. Hij was totaal veranderd. Hij zegt ook tegen zijn zusters in die tijd, hij heeft de Dochters van Liefde gesticht,
mm-hmm.
Misschien is dat wel iets bij te zeggen. In die tijd mochten er geen zusters met een apostolische functie dus op straat gaan. Dat mocht niet. Dan moesten allemaal slotzusters zijn. En Vincentius, zo sluw als hij was, had de gedachte, hij zei, het zijn geen zusters, het zijn dochters van liefde. En zo heeft hij zijn doel kunnen bereiken en zijn zusters telkens naar de zieken kunnen gaan. Dan zei hij ook tegen zijn zusters: je moet God verlaten om God te vinden in de zieken. Want soms waren ze in het gebed en er was een dringende oproep.
Mm-hmm.
Dan zei hij: laat hem maar staan en bid dan een beetje achteraf als je terugkomt. Laten wij lief hebben met de kracht van onze armen en in het zweet van ons gelaat. De arme was voor hem werkelijk de tastbare weg naar God. In de armen ontmoette gij Christus. Zoals Matthäus in het evangelie zegt, Christus verenigzelvigt zich bij elke mens. Ik was hongerig, ik was dorstig, naakt, ziek, vreemdeling. En dat vind ik altijd heel mooi. Dat zijn ook de brandglazen die bij ons in de kapel zijn. En dat is ook onze spiritualiteit. We willen ook zo Christus volgen. Door hem te ontmoeten in de zieken.
Ja, want de dochters van liefde die zijn dus gesticht door de heilige Vincentius zelf.
Ja.
Met dat slimme trucje, hè, waardoor dat, zij in het kerkelijk recht ergens tussen twee dingen vielen, waardoor dat ze zich vrijelijk konden bewegen buiten het klooster.
Ja.
Maar jullie zelf, jullie zusters van liefde, jullie zijn wel zusters, jullie zijn niet gesticht door de Vincentius a Paolo. Hè. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
Eigenlijk zijn we niet gesticht, maar het is wel onze patroon.
Ah ja, ja. En wie is dan eigenlijk verantwoordelijk geweest voor de stichting van de Zusters van Liefde?
De pastoor van de parochie. Bij ons in Kortemark. Onze zieken en de bejaarden, die zaten allemaal samen. Bejaarden, zieken, wezen. Die zaten allemaal hier in het rusthoed, in het oude Blijgaarden. En er waren nog geen zusters. En de pastoor die ging zusters halen eigenlijk van het andere klooster, het Vincentiusklooster, een onderwijsinstelling. En daar zijn de zusters komen helpen bij de bejaarden. Maar ze kwamen terug en de andere zusters minachten hen, want ze stonken op zijn plats gezegd.
Amai.
Mm-hmm. Want ze kwamen van de zieken en
ja.
van de bejaarden.
Mm-hmm.
En dan heeft de pastoor gevraagd of er 5 zusters wilden gaan om een nieuwe stichting te doen. En daarom is het ook mooi eigenlijk, de gehoorzaamheid staat eigenlijk aan het begin van onze stichting ook. 5 zusters zijn waarschijnlijk met hartzeer, maar in gehoorzaamheid naar de bejaarden gegaan en de zieken en de wezen.
Ja.
En zo zijn we stilletjes aan zusters geworden. En in 1849 zijn wij eigenlijk gesticht.
Ja.
Officieel.
Vandaag de dag, in welke mate is de spiritualiteit van de heilige Vincentius a Paolo bijvoorbeeld een onderdeel van zeg maar het leerproces dat aan novicen bijvoorbeeld wordt aangeleerd? Want als ik me niet vergis, bent u novicemeesteres eigenlijk, hè?
Ja.
In welke mate speelt die spiritualiteit daar een belangrijke rol in vandaag de dag?
Dat we ook wijder moeten zijn voor de armen en de zieken, dat trachten wij dan ook mee te geven, want dat is onze spiritualiteit. Zoals ik zei, die brandglazen, die spreken ons echt aan. Daar zie je Christus overal rondwandelen in die glaasramen. Al dezelfde persoon.
En vandaag de dag, jullie apostolaat, waaruit bestaat dat concreet?
We zijn begonnen met kinderen, heel vroeg.
Ja.
Met kinderen. Ondertussen zijn er bejaarden gekomen, chronische zieken. Maar nu ondertussen zijn we teruggevallen naar kinderen. Dat ook een grote nood is eigenlijk, de kinderen van vandaag, dat ze iets mogen meekrijgen van God eigenlijk. Want die weten niets meer. Dat die kinderen goed in het geloof kunnen groeien, ze krijgen het mee, nemen ze het, oké, nemen ze het niet, dat kun je niet verplichten.
Nee, dat klopt. Is het dan in de vorm van een school of een internaat dat jullie eigenlijk werken?
We hebben geen internaat, maar nu zijn we overgegaan naar welzijn. Het is een beetje veranderd. Nu in september zijn er 3 groepen. In 1 groep zijn er 12. En dan 2 groepen van 6.
Mm-hmm.
Dus we werken niet groot. Dat is ook een beetje eigen aan ons eigenlijk. We zijn nooit geen grote instellingen geweest.
Ja.
We hebben ons altijd proberen klein te houden en...
Die kleinschaligheid is ook een voordeel, denk ik, hè? Omdat je dan toch veel meer aandacht kan geven persoonlijk aan de kinderen die aan jullie zorgen zijn toevertrouwd.
Ik hoorde Vincentius misschien ook iets om te zeggen.
Mm-hmm.
Vincentius ging naar de pestleiders om die te gaan verzorgen met het risico van zijn leven. Maar ook onze zusters hebben dat lange tijd gedaan voor de cholera, voor de pest, hier overal in de omtrek. Als er ergens pest was, kwamen ze bij ons aankloppen, alsjeblieft.
Ja.
Ook met het risico van hun eigen leven. Mm-hmm. En de zusters, ook de jonge zusters, want wij hebben heel veel jonge zusters die gestorven zijn aan die besmettelijke ziekten. En die vroegen, om beurt, eigenlijk ijverig, mogen wij gaan. Met het risico dat ze zouden neervallen. Nee.
Met het risico op eigen leven, ja. Het is natuurlijk de oproep die Jezus ons voorschotelt van op het kruis, hè, om ons leven helemaal te geven. Nu, in de meeste gevallen, gelukkig misschien ook maar, hè, moet men dat niet doen in de dood. Maar het is toch heel mooi dat de zusters uiteindelijk daar volmondig ja hebben gezegd op die uitnodiging van Jezus om zijn kruis weg te gaan. Hè.
En dat proberen wij ook mee te geven eigenlijk. Ik vind het altijd te bewonderen als je weet dat er zoveel voorgangers geweest zijn eigenlijk, die zich ook ten volle hebben gegeven. Hé.
Ja, zeker. Ja. Met hoeveel zusters zijn jullie momenteel in de congregatie?
Laat me goed tellen. In korte maak zijn we 18.
Mm-hmm.
En inderdaad is hele 9. Maar dat is ons eerste bijhuis geweest. Dat proberen we zo lang mogelijk vast te houden. Ik kwam gisteren iemand tegen en die bleef staan. Ik was op consultatie bij de dokter. En ze zegt, mof, laat me nog een keer zusters zien. Ik zeg, die zijn nog niet weg. Hoe, die zijn er nog? Ja, zo verwonderlijk dat ze geen zusters meer zien. He.
Ja, want dat is ook interessant, denk ik, voor de mensen om te weten die jullie misschien niet kennen. Dat is dat jullie een uitdrukkelijke keuze maken om een duidelijk habit ook te dragen. He?
Ja, zeker. Het moet ons niet verstoppen.
Nee. Dat is zo. Ja, ik denk dat elke geestelijke familie of spirituele familie maakt daar zijn of haar eigen keuze in. Maar zoals u zegt, het is een duidelijke zichtbaarheid. En ik kan mij voorstellen dat dat wel een reactie uitlokt bij mensen als u ergens komt.
Ik denk dat wel.
Ja, het is een mooie...
Kijk ons goed na.
Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ze kijken eens om. Wel, misschien moeten wij die uitnodiging ontvangen om allemaal eens om te kijken, ook als we zusters zien op straat, om zeker ook voor hen niet te vergeten te bidden. En naar het voorbeeld van de heilige Vincentius a Paolo, naar de armen toe te gaan en ja, in het aangezicht van de armen eigenlijk Jezus Christus zelf ontmoeten. Het doet toch denken aan figuren zoals moeder Teresa, maar ook vandaag de dag paus Franciscus, hè, die toch heel regelmatig daarnaar verwijst.
Ja, heel op het einde van zijn leven, juist als hij ging sterven, was hij in gesprek met de koningin van Frankrijk. En hij zegt, ik heb niets gedaan. Maar zegt de koningin, alsjeblieft, wat zou je dan nog meer doen? Meer, zei hij. Meer. Hij is gestorven met zijn laatste woorden waren, ik geloof, ik hoop. En we zijn eigenlijk allemaal geschapen om eens terug bij God te komen. We moeten leven voor de eeuwigheid. En mocht Vincentius ons daarbij helpen. Niet alleen voor religieus, maar voor elke mens.
Ik zou zeggen amen, hè? Want ik denk dat we daar duidelijk op dezelfde lijn zitten, zuster Pascal. Het was een groot genoegen om u nog eens aan de lijn te mogen horen, want wij hebben natuurlijk ook vanuit de radio een mooie vriendschap opgebouwd in de loop van de jaren met jullie gemeenschap. De mensen zullen jullie misschien wel kennen, onder meer van de Vespers, iedere maandag en donderdag, en ook de heilige mis op zondag, hè? Want daar mogen wij ook steeds op rekenen. En ondertussen ook de rozenkrans met de kinderen die erbij gekomen is. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u gegeven heeft aan ons en aan de luisteraars. Wij bidden zeer zeker voor jullie allemaal op deze mooie feestdag. En dan heb ik het genoegen om u in naam van ons allemaal en u allen daar nog een hele mooie feestdag toe te wensen.
Dank u wel.
En graag tot de volgende keer, hoor.
Ja, dag Kevin.
King of love, my shepherd is, whose goodness faileth never. I'm nothing like if I am his, and he is mine forever, and he is mine forever. So he leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feeding. Never failing, ruler of my heart, everlasting,
but yet in love he sought me, and on his shoulder gently lay, and home rejoicing brought me. In death's dark veil I fear no ill, with thee, dear Lord, beside me. Thy rod and staff my comfort still, before to guide me.
Koning van de liefde is mijn herder, wiens goedheid nooit faalt. Mij ontbreekt niets als ik de zijne ben, en hij is voor altijd de mijne. In de donkere sluier van de dood vrees ik geen kwaad, met u, lieve Heer, naast mij. Uw stok en staf nog steeds mijn troost, uw kruis om mij te leiden. Nooit falend heers er over mijn hart. Op de hoge berg of in het lage dal, de koning van de liefde is mijn herder. Het was het mooie lied King of Love van I Am Day.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En we hadden beloofd, beste luisteraars, ook nog om het even over Pater Pio te hebben. Zijn feestdag was op 23 september, dat is dus al enkele dagen geleden, maar ik heb hier 6 krachtige citaten gevonden van Pater Pio over het bestrijden van de duivel. Want de Kapucijnenbroeder had een aantal belangrijke dingen te delen over de sluwe wegen van de duivel. De heilige Pio van Pietrelcina, zoals hij ook gekend is, had tijdens zijn leven veel persoonlijke gevechten met de duivel, en zelfs duivels. Zijn omgang met Satan was zo vruchtbaar en verontrustend dat hij er vaak over schreef in brieven. Een perfect voorbeeld is een gebeurtenis waarbij een demonisch bezeten vrouw Pater Pio probeerde aan te vallen. En deze ontmoetingen hadden een diepgaand effect op de nederige broeder. Hij gebruikte zijn ervaring vaak om advies te geven aan degenen die onder zijn spirituele zorg stonden. En zijn gedachten over hoe de duivel te confronteren zijn vandaag de dag nog net zo relevant als toen hij er in de vorige eeuw over sprak. In ons dagelijks leven, op het werk, thuis of met vrienden, worden we geconfronteerd met gevechten als we geconfronteerd worden met zonde en verleiding. En hier zijn dus een paar wijze woorden van Pater Pio over de duivel en verleiding die we allemaal in overweging zouden moeten nemen op zulke momenten. Hij zei het volgende. De duivel is als een dolle hond die aan een ketting is gebonden. Verder dan de lengte van de ketting kan hij niemand grijpen. En jij houdt afstand. Als je te dichtbij komt, laat je je grijpen. Ook zei hij nog, de duivel wil deze strijd niet verliezen. Hij neemt vele gedaanten aan. Sinds enkele dagen verschijnt hij met zijn broeders die gewapend zijn met knuppels en stukken ijzer. Een van de moeilijkheden is dat ze in vele vermommingen verschijnen, schrijft hij in een van zijn brieven. Laat je niet afschrikken door de vele strikken van dit helse beest. Jezus, die altijd bij jullie is en met en voor jullie zal strijden, zal nooit toestaan dat jullie bedrogen en overwonnen worden. En Pater Pio schreef ook nog, de demon heeft maar één deur waardoor hij onze ziel kan binnendringen, de wil. Er zijn geen geheime deuren. Geen zonde is een zonde als ze niet met de wil wordt begaan. Als er geen actie van de wil is, is er geen zonde, maar alleen menselijke zwakheid. Ook schreef Pater Pio het volgende. Onthoud dit. Als de duivel lawaai maakt, is dat een teken dat hij nog buiten is en nog niet binnen. Wat ons bang moet maken, is zijn vrede en overeenstemming met de menselijke ziel. Wat van Satan komt, begint met kalmte en eindigt in storm, onverschilligheid en apathie. Jezus is altijd bij je, zelfs als je zijn aanwezigheid niet voelt. Hij is nooit zo dicht bij je als tijdens je geestelijke strijd. Hij is er altijd, dicht bij je. Je aanmoedigend om de goede strijd te strijden. Hij is er om de slagen van de vijand af te weren, zodat je niet gewond raakt. En er waren enkele citaten van Pater Pio, dat hij schreef onder andere in zijn brieven. En in 2018 sprak Paus Franciscus over de gevechten van Pater Pio met de duivel. Hij trok belangrijke lessen uit de grote heilige die hij ons aanmoedigde om toe te passen in ons eigen gevechten met zonden en verleiding. En Paus Franciscus zei daarover, je hebt een probleem, je bent verdrietig, je bent ziek, laat jezelf over in de armen van Jezus. En dit is wat Pater Pio deed. Hij hield van Jezus en vertrouwde op hem. En de paus drong er ook bij ons aan om ons te wenden tot het gebed en de sacramenten zoals Pater Pio deed. Paus Franciscus zei toen in 2018, Pater Pio dompelde zich onder in gebed om zich steeds beter aan de goddelijke plannen te houden. Door de viering van de heilige mis, die het hart van zijn tijd en de volheid van zijn spiritualiteit vormde, bereikte hij een hoge mate van eenheid met de Heer. Gedurende deze periode ontving hij speciale mystieke gaven van boven, die voorafgingen aan de manifestaties in zijn vlees van de tekenen van het lijden van Christus. Dus, beste luisteraars, laten we onthouden dat we niet alleen zijn in onze strijd met de duivel. We hebben Jezus, de sacramenten en vrienden, zoals Pater Pio, om ons te helpen.
L'orizzonte è una grande luce, piange nella storia, e lungo gli anni vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da questo muro, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi è l'uomo vero, Cristo tra noi siamo
Together with Peter, our faith is born again. The living word that makes us new and grows in our hearts. Ce don si grand que Dieu nous a fait, le Christ, son Fils unique, l'humanité renouvelée, par lui est sauvée. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le pain de la vie, qui pour chaque homme, pour tous ses frères, se donne encore.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Sotto lo sguardo di Maria, comunità.
Noi debitori del passato, secoli di storia, vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare. La storia sa cambiare come Gesù.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Primavera, el tiempo de cambiar. Hoy es el día siempre nuevo para recomenzar. Cambiar de ruta y con palabras nuevas cambiar el corazón. Para decir al mundo, a todo el mundo, Cristo Jesús.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando a dura voce.
L'Emmanuel,
En het is 7:15 geworden, beste luisteraars, op deze woensdag. En woensdag is een dag dat... een dag van de heilige Jozef. En daarom gaan we zo dadelijk nog even een programma hier op Radio Maria dat u elke woensdag kan beluisteren in de kijker zetten. Maar eerst wil ik graag enkele aanroepingen tot de heilige Jozef lezen. Ik heb ze hier gevonden in een katholiek gebedenboek. En het zijn hele mooie aanroepingen. Heilige Jozef, liefderijke behoeder en voedservader van het goddelijke kind, wees gegroet. Bescherm de heilige Eucharistie in alle tabernakels van de wereld tegen de handen van de vijanden. Heilige Jozef, behoed en zegen onze gezinnen. Heilige Jozef, heilige werkman, zegen ons werk in de dienst van God. Geef dat wij een rein leven leiden. Onder uw bescherming, heilige Jozef, schenk ons steeds geborgenheid. Heilige Jozef, u was de voedstervader van onze Heer Jezus Christus, de waarachtige bruidegom van de maagd Maria. Bid voor ons. Heilige Jozef, uw macht strekt zich uit over al mijn noden. Het onmogelijke maakt u mogelijk. Zie genadig neer op de belangen van uw kinderen en verhoor hen. Enkele mooie aanroepingen tot de heilige Jozef, beste luisteraars, waaronder eentje geschreven door de heilige Franciscus van Sales en andere door paus Leo XIII. En elke woensdag kan u vanaf 13 uur luisteren naar verhalen van Sint Jozef. Die verhalen wel, die worden voorgelezen uit een boek, Kent u Sint Jozef? En dus elke woensdag, afwisselend met muziek, vanaf 13 uur tot 14:15, kan u luisteren naar zo'n verhalen. Waar gebeurden verhalen waarin de heilige Jozef de personen die tot hen hebben gebeden, wel dat hij hen geholpen heeft? En ik stel voor dat we naar één zo'n verhaal luisteren.
De communiteit van de Rozenkranszusters in Palestina bestaat enkel uit inlandse leden. Ze is zeer arm, omdat ze geen betrekkingen met het buitenland heeft. De stichteres, zuster Alphonsine Daniel Gattas, leefde verschillende jaren met een jongere zuster, die Francisca heette, in een klein klooster in Bethlehem. Van het weinige dat ze hadden, gaven ze nog aan de armen en ze onderhielden ze 6 weeskinderen in hun arme, tierig kloostertje. En toch waren ze gelukkig daar een arm leven te kunnen leiden, zoals het goddelijke kind dat daar in een stal uit een arme maagd geboren was. Zoals Sint Jozef eens voor de heilige familie zorgde, zo nam hij ook deze arme zusters onder zijn hoede. Ze hadden hem immers tot hun bijzondere beschermer gekozen en namen steeds hun toevlucht tot hem als nood en honger zich aankondigden. Zo ook toen het Sint Jozefsfeest in het jaar 1904, toen ze bijna niets meer te eten hadden. Ze begonnen een novene ter ere van de 7 vreugden en smarten van de heilige Jozef. Reeds liep de novene ten einde. De vooravond van het feest was aangebroken en nog steeds bleef hulp uit. Alle voorraden waren opgebruikt. De zusters wisten niet wat ze de volgende dag aan de kinderen zouden voorzetten. Doch de overste riep in groot vertrouwen de voedstervader van Jezus aan en zei: Sint Jozef zal ons niet verlaten, hij zal helpen. Het was al donker geworden en de regen viel bij stromen neer. Daar hoorden de 2 zusters een zacht geklop op de deur. Ze liepen naar de poort en openden ze. Zie, wat een verrassing! Een vreemdeling stond voor de poort met een grote, zware last op zijn rug en zei met beminnelijke vriendelijkheid: dat is voor uw weeskinderen. De zusters vatten moed toen ze hoorden dat de vreemdeling hun iets wou brengen. Ze openden ook de 2e vleugel van de poort om de goede man met zijn zware last binnen te laten. Op dat moment regende het erg hard, waardoor de 2 zusters doornat werden. Dan namen ze de vreemdeling de last van zijn schouders. Het was een abaye, een grote bedouïnenmantel, helemaal gevuld met vruchten en groenten. Hoe wonderlijk! De groenten, de abaye, ja zelfs de kumbas, het lange gewaad van de vreemdeling, was in de regen volkomen droog gebleven. Nu stelden beide zusters een reeks vragen aan de vriendelijke vreemdeling. Wie heeft u gestuurd? Misschien de broeders van Tantur? Of de zusters van Hortas? Of Abuni Shukri, de pastoor van Betshalla? Steeds echter kregen ze een ontwijkend antwoord. De zusters boden hem een stoel aan, opdat hij een beetje zou uitrusten. Doch hij wilde niet gaan zitten. Intussen kwamen de weeskinderen aangelopen en bewonderden de vele soorten fruit en groenten die de man had gebracht. Er waren wortels, sla, spinazie en nog veel meer. Ze hielpen mee om de zusters, Francisca de kostbare schat, naar de keuken te helpen dragen. Nadat alles uitgepakt was, vouwde de zuster de abaye op en daarbij viel haar de buitengewone schoonheid van het gewaad op. Het was heel nieuw, niet in het minste gekreukt en het had een goudgele kleur. Het is eigenlijk jammer, dacht ze bij zichzelf, dat men zulke heerlijke mooie stof groenten verpakt. Doch de abaye was nergens vuil geworden. Alle groenten waren helemaal schoon. Moeder Alphonsine bleef bij de vreemdeling zonder een woord met hem te spreken. Ze keek vol verwondering naar die grote magere man met zulke vriendelijke gelaatstrekken. Hij scheen geen Arabier te zijn, want zijn huidskleur was blank. De kumbas was met blauwe strepen doorwerkt en werd door een brede hemelsblauwe gordel vastgehouden. Nu kwam zuster Francisca met de gevouwen abaye terug en gaf ze aan de vreemdeling terug. Hij trok ze niet aan, zoals men hij de stromende regen normaal toch verwacht zou hebben, maar legde ze over de arm. Op de vraag of ze hem iets moest betalen, antwoordde hij, nee, dank u wel. Hij groette de zusters en de kinderen nog vriendelijk en verdween toen in de donkere nacht. Zo gauw ze de deur achter hem gesloten hadden, keken de zusters elkaar verwonderd aan en riepen beide als uit één mond, dat was de heilige Jozef. Ze betreurden het nu niet naar zijn naam gevraagd te hebben, om gans zeker te zijn. Doch ze konden in geen geval twijfelen aan het feit dat Sint-Jozef hem uit hun nood had geholpen. De volgende dagen informeerden de zusters bij hun hierboven genoemde weldoeners of iemand van hen de rijke geschenken had laten brengen. Allen moesten ze het ontkennen. Een hele week lang aten de zusters en de kinderen van de gave van de heilige Jozef. En daarbij zei moeder Alphonsine vaak tot de kinderen, eet kinderen van de vruchten van het paradijs die de heilige Jozef voor ons gebracht heeft. Zuster Francisca verzekerde dat ze onder de vruchten er één gevonden had die absoluut niet in Palestina groeide en die ze voordien nog nooit gezien had. Het was een groene vrucht, een soort aardappel met een heerlijke zoete smaak. Zowel gekookt als ongekookt smaakte hij heel lekker. Allen dankten de heilige Jozef.
En een heel mooi verhaal uit dat boek, Verhalen van Sint-Jozef. Kent u Sint-Jozef? En dit omdat we vandaag woensdag zijn. Woensdag is de dag van Sint-Jozef. En dat is eigenlijk sinds vele eeuwen dat die woensdag een dag is toegewijd aan de heilige Jozef. En we vertrouwen erop, beste luisteraars, ook hier bij Radio Maria, dat de heilige Jozef zal voorzien in die noden van Radio Maria ook. En regelmatig in het jaar bidden wij een bepaald gebed tot de heilige Jozef, doen we daarvoor een noveen ook tot hem. We bidden dan altijd voor Radio Maria, dat de heilige Jozef haar vele weldoeners kan geven, opdat we in alle noden van Radio Maria kunnen blijven voorzien. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we dat gebed even samen bidden. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedservader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, U die in alle noden uitkomst kan bieden, U die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en veroor ons, dat vragen wij u nederig. Amen.
Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh, veille sur nous et conduis-nous à lui.
En het is bijna 8:30, beste luisteraars van Radio Maria. En dan is het natuurlijk tijd om samen het ochtendgebed van de kerk te bidden, de Laude. Maar natuurlijk, voordat we afsluiten, neem ik graag nog een Bijbelvers voor vandaag. Ik heb hier het mandje opnieuw bij me, met de kaartjes van Radio Maria met de Bijbelversen op. En we gaan er eentje uit het mandje nemen. Kom, o Heilige Geest. Gelukkig die wonen in uw huis, die immer u mogen loven. Komt uit het boek Psalmen, Psalm 84, vers 5. Gelukkig die wonen in uw huis, die immer u mogen loven. En mogen deze Bijbelvers uit het boek Psalmen ons vandaag inspireren, deze dag. En hiermee sluiten we deze aflevering van Elke Dag Telt Af. Morgen, beste luisteraars, zijn we er weer om 7:00 om samen met jullie het Angelus te bidden en dan daarna de Rozenkrans. En na de Rozenkrans een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. Tot morgen.